Hoe denk jij nou over borstvoeding geven als een baby tandjes heeft? Ik kom Mare tegen bij een receptie en ik ken haar als cliënt, maar ze werkt ook bij een consultatiebureau. En deze vraag bleek de opening van een mooi gesprek over haar eigen ongemak rond langer voeden als zorgprofessional. Je luistert naar Voorbij de Protocollen, een podcast voor professionals die te maken krijgen met borstvoeding, ouders en baby's. In de hoop meer mensen nieuwsgierig te maken naar wat er allemaal kan en speelt rond borstvoeding voorbij de protocollen. Op het moment dat we gaan kijken, wat gebeurt er nou in deze persoonlijke situatie? En Mare zat duidelijk in haar maag met het begeleiden van vrouwen die langer dan 6 à 9 maanden voeden. Haar eigen borstvoedingservaring was bij de oudste twee ronduit slecht geweest. Pijn, te weinig melk, geen idee wat ze eigenlijk aan doen was. Heel intens hard gewerkt. En nooit echt voor haar gevoel succes ervaren. Bij de derde was het leuker geworden. Toen heb ik haar ook ontmoet. Maar na 4 maanden was het voor haar echt klaar. Ze ervoer het persoonlijk als heel zwaar. De emoties van de vorige keer speelden een rol. En nu heeft ze op persoonlijk en emotioneel niveau echt moeite om moeders die langer voeden te begrijpen. Want wat voor haar heel zwaar was, weet ze rationeel dat dat gezond is en aangeraden wordt. Maar ze begrijpt het oprecht niet. Het gaat tegen haar gevoel in om een baby die tandjes heeft, loopt, en zeker eentje die kan praten, nog aan de borst te voeden, terwijl ze professioneel en rationeel weet dat dat langer voeden normaal en gezond is. Al doorpratend blijkt dat ze heel goed weet waar haar eigen ongemak ligt en hoe ze daar overheen kan stappen, maar blijkt dat ze met name op zoek is naar hele praktische dingen die ze haar cliënten kan bieden als ze bij haar langskomen. Want ze staat voor haar gevoel met lege handen als er vragen komen voor kindjes ouder dan 6 maanden. En ze wil zo graag iets kunnen bieden. Dat ongemak dat Mare beschrijft is heel normaal in onze huidige samenleving. Want langer dan 3 maanden voeden is voor heel veel mensen al lang. Heel opvallend is trouwens dat volgens de borstvoedingscijfers uit 2024 1/3 van alle kinderen bijna nog, 31%, fractie minder, bij 5 maanden nog volledig borstvoeding zou krijgen. Herken jij dat? Ik herken het niet. En mijn collega's die op consultatiebureaus werken herkennen het ook niet. Dus voor ons gevoel krijgen veel minder kinderen ouder dan 3 maanden nog volledig de borst. Dus waar het dan om gaat is dat we te maken hebben met die vrouwen die langer voeden, die dat zelf niet herkennen, die zichzelf niet herkennen in veel van hun andere medemoeders en ouders, die heel veel vragen hebben en die daar geen antwoord op krijgen. En je ziet ook dat we daar als cultuur en als scholingssysteem nog niet op ingericht zijn. Want verreweg de meeste scholingen zijn gericht op het op gang brengen van borstvoeding en het ondersteunen van het starten. En het lijkt wel alsof we dan denken, nou ja, en als er dan een keer genoeg melk is en die baby is boven zijn geboortegewicht, dan gaat het verder wel goed. En dat zou misschien zo zijn in een cultuur waar moeders vervolgens van elkaar allerlei tips krijgen en niets anders zien dan baby's die groter, vrolijk aan de borst gaan. Maar in onze cultuur betekent het dat vrouwen die langer dan 5-6 maanden voeden echt tegen problemen aanlopen, omdat ze te maken hebben met een veel groter kind, veel stabielere melkproductie, maar hele nieuwe vragen. Langer voeden is trouwens ook een hele leuke definitie, want wat is eigenlijk langer? De WHO raadt aan om 6 maanden exclusief borstvoeding te geven en tot 2 jaar aanvullend, vanuit de gezondheid van kinderen. Maar wat is dan normaal? Is dat normaal of is dat excessief lang? Een van de manieren om in te schatten hoe lang mensen zouden moeten, tussen aanhalingstekens, voeden, is kijken naar vergelijkbare diersoorten. Maar dankzij de moderne techniek kunnen we nog iets leukers doen. Het is mogelijk om isotopenonderzoek van tanden van baby's uit de prehistorie te doen en dan te kijken hoe lang die baby's gevoed zijn. Ik moet bekennen dat ik niet echt weet wat isotopenonderzoek nou precies doet, maar het kijkt naar bepaalde mineralen, moleculen in de tanden. En die kun je dan, daar kun je dan aan afleiden welke voeding zo'n baby gekregen heeft, zelfs waar ze opgegroeid zijn. En dat isotopenonderzoek geeft aan dat het eerste jaar exclusief borstvoeding normaal was. Dus niet bij 6 maanden of 4 maanden al starten, maar het eerste jaar. En in sommige gebieden zelfs de eerste 2 jaar alleen maar moedermelk, dus zonder vaste voeding. Wat je dan ook ziet, is dat in rijke landbouwgebieden er eerder gestart wordt met vaste voeding. En dat heeft mogelijk te maken met het feit dat als je veel eten hebt, dan kun je ook eerder weer een volgend kind uitnodigen en borstvoeding remt vruchtbaarheid. Nou is het geven van borstvoeding evolutionair vrij duur. Het remt dus vruchtbaarheid, het kost moeder energie, Het maakt dat ze minder energie kan steken in het voeden van zichzelf. Dus als er evolutionair kennelijk bedacht is dat dit lang nodig zou zijn, dan moet het dus voordelen hebben. En je ziet dat het evolutionair voordelen heeft, omdat je ziet dat melk zich aan blijft passen aan de ontwikkeling van een kind. Na een jaar wordt melk relatief veel vetter en minder zoet. En je ziet dat het IgA, wat immuunsysteem versterkt, omhoog gaat. En dat is logisch als je bedenkt dat een kruipend en lopend kind met heel veel bacteriën en virussen in contact kan komen. Kortom, kennelijk is het voor Homo sapiens van nature relatief normaal om langer dan in elk geval 5 tot 8 maanden volledig te voeden, misschien zelfs 1 jaar, en pas dan door te gaan en dat te doen tot 2 à 4 jaar. En waar lopen westerse moeders dan tegenaan? Taal is belangrijk. En grappig genoeg, als je als professional werkt en je komt een moeder tegen die veel langer dan gewoonlijk borstvoeding geeft, let eens op wat je zegt. Ik hoorde laatst van een cliënte die zei, ja, ik hoor dan altijd wat goed dat je zo lang voedt, maar dan voel ik me zo'n nerd of zo vreemd, alsof ik een hele grote uitzondering ben. En dat vond ze helemaal niet fijn. Het was goed bedoeld, maar ze voelde zich buiten de normale moederschap geplaatst bijna. Dus misschien is het leuker om te zeggen, wat fijn dat jullie het zo goed hebben samen. En kijk dus eens of je zinnen kunt vinden die bij jou passen en vraag desnoods eens een langer voedende moeder, wat zou jij fijn vinden om te horen? Als een moeder bij je komt met de vraag, zal ik wel of niet doorgaan met voeden, en dat kindje is ouder dan 6, 7 maanden, vraag dan voordat je antwoord geeft eens uit waar ze precies last van heeft. Is ze er klaar mee, maar weet ze niet zo goed hoe ze moet stoppen? Of heeft ze het idee dat ze zou moeten stoppen vanuit haar omgeving, maar is dat niet haar behoefte? Veel vrouwen horen dat ze zo moe zijn omdat ze borstvoeding geven. Of dat hun kind niet doorslaapt omdat ze borstvoeding geven. Hint, geen van beide is per definitie waar. Kan zijn, maar het hoeft niet. En dan zijn er nog een aantal andere praktische punten. Je kunt het hebben over taal. Zeker als ouders langere tijd willen gaan voeden, dan is het handig om voor 9 maanden met ze te bespreken welke taal ze gaan gebruiken voor voeden. Want veel gezinnen ontwikkelen gaandeweg een woord voor drinken aan de borst. En als dat woord 1 keer is ingesleten, dan zal een peuter dat woord gaan gebruiken. Dus bewust kiezen van een woord dat voor ouders acceptabel is in elk gezelschap kan heel fijn zijn. Dus waar de ene ouder het prima zal vinden als een kindje van 1,5 in het openbaar om titi vraagt, zal een ander misschien liever hebben dat de baby drinken zegt. En ja, het is belangrijk om daar op tijd mee te beginnen, want als je tegen een kindje van 1,5 of ouder zegt, zeg dat maar niet hoor als we op het feest bij oma zijn, dan weet je eigenlijk vrij zeker dat het kind het wel zal zeggen. Ik bedoel, zo werkt dat. Wat relatief vaak voorkomt is een zuigelingenstaking rond 9 maanden. Waarom? Geen idee. En als een moeder zelf nog niet wilde stoppen en haar kind stopt rond 9 maanden ineens abrupt met aan de borst willen drinken, dan kunnen die moeders daar heel erg verdrietig zijn als dat niet aansluit bij hun eigen wensen en ideeën over borstvoeding. Soms gaat zo'n staking weer over binnen 2 weken, als moeder kan blijven kolven en het huidcontact met de baby fijn blijft. Maar soms is de baby echt heel duidelijk of is het te moeilijk voor een moeder om daarmee door te gaan met die boze baby. En bovendien horen deze vrouwen vaak dat ze blij zouden moeten zijn. Het is toch fijn, je hebt dat al zo lang gedaan. Erkenning van het verdriet dat het voor haar te kort was en te abrupt is dan heel belangrijk, ook voor hechting, want deze moeders voelen zich afgewezen. En het kan zijn dat een moeder echt een op maat gemaakt afbouwplan nodig heeft. Als het gaat over de eigen wil van een peuter, komt er ook een interessante fase als die peuter zelf gaat vragen om de borst. En die zelfs kan gaan opeisen. En dat kan heel dwingend gaan. Het is dan een peuter. Moeders kleding opentrekken, schreeuwen, alsmaar blijven vragen. Ook hier weer, als dit speelt, is je eerste vraag, hebben jullie er last van? Want als ouders hier geen last van hebben, hoef je er niks aan te doen. Dat heet ouderschap. Als ouders er wel last van hebben, moeder en of partner, dan kun je bespreken wat ze wel acceptabel zouden vinden. En dan is het veel leuker om tegen een kind te zeggen, dan wel. Dus zeggen, nee, nu mag je niet bij mama drinken. Ja, maar over 5 minuten dan wel? Of over 7 minuten? Zeggen, als ik straks thuis op de bank zit, dan mag je bij me drinken, is een veel helderder boodschap. En zo kunnen ouders op een positieve manier grenzen communiceren met hun peuter, als dat voor hen belangrijk is. En dan is het echt heel spannend om met ouders te gaan kijken, wat zou voor jullie werken? Niet wat vind ik dat er moet, maar is 2 keer per dag nog fijn? Is het alleen binnenshuis fijn? Is het Alleen voor het naar bed gaan helpt moeders om hun eigen plannen af te stemmen op dat van de baby. En waarschuwen ze dan ook dat zij het recht hebben en de functie hebben om vriendelijk grenzen te stellen als ouders, maar dat die peuter het recht heeft om te drammen. Al met al zijn er dus heel veel dingen die je kan doen om te helpen. En in mijn boek Voorbij de Protocollen ga ik hier nog verder op in. Het onderwerp tandjes en wat je daarbij kan doen bleek zo lang en zo groot dat ik daar eigenlijk al een hele aparte podcast, korte mini-feed van ga maken. Maar wil je meer lezen? Wil je het nog eens terug kunnen kijken? Wil je nog meer tips? In Voorbij de Protocollen, een online boek, kun je daar toegang toe krijgen. Leuk dat je meeluisterde en ik hoop tot een volgende keer.